7 minuten over 10:30. 6 doden, 17 gewonden en honderden mensen die er een trauma aan over hebben gehouden. Bijna 2 jaar geleden liep Tristan van der Vee winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan den Rijn in en veroorzaakte een bloedbad. Er is veel geschreven en gepraat over de motieven van de dader. En nu komen de nabestaanden aan het woord in het boek Het Drama van Alphen. En de schrijver Ivo van Woerden is hier bij mij te gast. Ivo, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, ik moet zeggen, het boek staat niet vol droge feitjes. Hè. Je hebt er een verhaal van gemaakt als lezer. Word je meegenomen in het denken en doen van de slachtoffers. En het is inderdaad een spannend verhaal. Je weet hoe het afloopt, maar je weet niet hoe het met de verschillende personen gaat. Precies, het verhaal begint ook echt aangrijpend met Bouke en Esther. Een echtpaar, die hebben het leuk met elkaar. Die maken veel reizen met elkaar. En dan gebeurt er opeens iets. Ze verliezen elkaar uit het oog en wij weten ongeveer wat er gebeurt. Maar we weten niet hoe het met deze twee afloopt. En zo heb je het ook opgeschreven. Ik bedoel, niet respectloos, maar bijna ook als een thriller staat het er dan in. Het betekent wel dat voor de buitenstaander als ik is het spannend om te lezen. Krijg je een beeld inderdaad van de nabestaanden. Maar wat vinden mensen zelf hiervan? Heb je ze gesproken?
Nou, uiteraard. Ja, ik heb iedereen ook geïnterviewd die erin staat. Dus het is niet, weet je wel, het is niet een samengeraapt zootje. Het is gebaseerd op interviews. Ze hebben het terug mogen lezen. En het geheel van het boek, dat moeten ze nu nog lezen. Dus daar ben ik zelf ook heel benieuwd naar. Ja, hoe gaat dit? Weet je, zij krijgen nu ook een totaal overzicht.
Zij hebben hun eigen citaten gezien, dat is toch anders. Maar als je inderdaad het hele verhaal ziet, dan ben je een van de spelers in dit verhaal natuurlijk.
Precies,
en sommige verhaallijnen lopen door elkaar.
Ja, klopt.
Wat was de bedoeling en de reden voor jou om dit verhaal te schrijven? Je bent er ooit mee begonnen, geloof ik, in HP De Tijd, met een artikel.
Ja, klopt. Ik werkte bij HP De Tijd. We wilden een reconstructie maken. Eigenlijk omdat het in de eerste dagen na het schietincident vooral over de dader ging en al zijn motieven, waren we op de redactie toen gefascineerd. Ja, wie is het nou eigenlijk overkomen? Wie zijn nou eigenlijk die mensen die daar waren en die daar dit over zich heen hebben gekregen? En nou ja, dat ben ik gaan uitzoeken, eerst voor een reconstructie. En daarna is het eigenlijk niet meer gestopt. Het is gewoon doorgegaan met mensen die me doorgingen verwijzen, met meer dingen die naar buiten kwamen. Ik ben dus nu 2 jaar later heb ik een soort compleet beeld kunnen maken van uiteindelijk dat eerste idee.
Nou, je ziet dan ook een beeld. Het is ook een beeld van Nederland. Ik denk van gemiddeld Nederland. Hè? Mensen gaan op een zaterdagmiddag gaan boodschappen doen, gaan naar een winkelcentrum. Het is ook een zonnige voorjaarsdag. Ja. Niets aan de hand, gewoon de dagelijkse zorgjes. Een dag als vandaag bijna. En eigenlijk de dagelijkse zorgen die je hebt, hooguit dat, en die wil je even opzij zetten. Je gaat er naartoe. Gewoon een zaterdagmiddagbesteding. En dan gebeurt er zoiets vreselijks, waardoor mensen overigens ook een band met elkaar krijgen. Verhalen inderdaad op een hele interessante manier bijna door elkaar heen gaan lopen. Maar ook het levert ook heel veel triestheid op natuurlijk. Jij zelf hebt er ook last van gehad. Althans, dat lees ik op je website, dat je tijdens research, ik citeer even, je kreeg heftige dromen, slapeloze nachten. Wat hield je bezig?
Nou ja, weet je, je zit er natuurlijk zo diep in. En voor mij was het heel belangrijk om me goed in te leven in al deze mensen. En om hen recht te doen. Dus ik heb me met alle interviews natuurlijk keer op keer doorgenomen. En dan op een gegeven moment leef je zo ver in dat ze in je hoofd in ieder geval ook tot leven komen, zeg maar. Dus niet om er heel zielig over te doen, hoor. Maar het is meer dat op een gegeven moment zit je zo diep in het schrijfproces dat zodra ik naar bed ging, begon die film van vooraf aan. De jongen stapt uit, loopt het winkelcentrum in, al die mensen. En telkens na ieder interview kwam er weer een nieuw stukje van de puzzel bij. Dus zo heb ik letterlijk, zeg maar, in mijn hoofd gezien hoe het allemaal is gelopen.
Maar voor die puzzelstukjes heb je ook de mensen nodig. Je hebt met heel veel mensen gesproken. Heeft iedereen mee willen werken? Of wilden sommige mensen, hadden sommige mensen geen zin?
Uiteraard. Niet iedereen zit er natuurlijk op te wachten om ook nog even voor een boek uiteindelijk, of voor een reconstructie, geïnterviewd te worden. Ze hebben iets verschrikkelijks meegemaakt. Dus hoe ik te werk ben gegaan, ik heb in eerste instantie brieven gestuurd en verteld, dit ben ik en dit wil ik doen. Dat was nog ook een HP De Tijd periode. En als u mee wilt werken, dan kom ik graag met u in contact. En zo hebben dus alleen de mensen gereageerd die mee wilden werken. En van sommigen heb ik niks meer gehoord. Dus ik neem aan dat zij dat daar niet op zaten te wachten in ieder geval.
Je hebt met heel veel mensen gesproken die echt belangrijk waren, die echt ook een voorname rol, zou ik bijna zeggen, hebben gespeeld tijdens het drama. Ja. De ouders van Tristan, die hebben er ook mee te maken, van de dader.
Ja.
Die komen niet aan het woord. Heb je ze wel benaderd?
Ik heb ze wel benaderd en ik heb e-mailcontact met ze gehad. En zij vertelde me, ik heb ze eerst uitgelegd waar ik mee bezig was. En zij mailde me in ieder geval dat ze heel erg begrepen waarom dit boek er moest komen, waarom het belangrijk was om alle verhalen samen te bundelen. En ze zagen ook hun eigen rol daarin als belangrijk. Maar ze kon het ook niet opbrengen om dat verhaal nog een keer te doen. Dus dat was
Ja, maar... ze zeggen, het is wel belangrijk dat ze dan enige reflectie daarop plegen. Ja. Bijna als respect ook ten opzichte van de nabestaanden om dat wel te doen.
Ja, en dat hebben ze dan gedaan door met alle rapporten mee te werken. Dat kunnen ze ook zeggen. En inmiddels spelen natuurlijk nu, hè, ze willen rechtszaken. En er komt van alles los nu. En ik kan me ook voorstellen dat alles wat ze zeggen... ja, een soort van onder zo'n enorm vergrootglas ligt... dat ze daar dat ze niet vrij uit kunnen spreken. En tegelijkertijd ja, hoop ik dat ze dat nog wel een keer gaan doen. Het beeld dat zij kunnen schetsen over die dag, over wat hen is overkomen, daar kunnen mensen uiteindelijk nog heel veel van leren, denk ik.
Wat kunnen mensen daarvan leren, denk ik?
Nou ja, ze hebben meegewerkt met al die onderzoeken om te voorkomen dat dit nog een keertje zou plaatsvinden. En alle instanties hebben daarvan kunnen leren, maar die instanties kunnen volgens mij niet bij iedereen achter de voordeur kijken. Dus ja, mensen als jij en ik zouden eigenlijk moeten kijken van, goh, wat is hen nou precies overkomen? Hoe heeft dat in elkaar gestoken? En jeetje, nu zie ik dit en dat in mijn omgeving. Je krijgt dan gewoon uiteindelijk zelf... Handvatten.
Blijft lastig. Maar heb jij niet alleen met de slachtoffer gesproken... maar je hebt ook gepraat met de hulpverleners.
Ja.
En die hulpverleners kunnen dus ook op deze manier reflecteren... op hun eigen rol, daar kritisch naar zichzelf kijken.
Ja.
Wat komt hier voor hen uit, denk je?
Nou, wat zij belangrijk vonden om te vertellen... daarom wilden ze ook meewerken aan het boek, is... Kijk, er zijn allerlei protocollen natuurlijk in de hulpverlening. Als je bijvoorbeeld kijkt naar ambulanceverpleegkundigen... die moeten als ze ergens aankomen altijd met z'n tweeën samen blijven. En in dit geval, ze kwamen aan, de eerste ambulance. Ze zagen een slachtoffer liggen. Ze hadden vanuit de meldkamer te horen gekregen... schietpartij bij de Ridderhof... meerdere slachtoffers, maar dat gebeurt vaker vanuit de meldkamer... dat ze van meerdere mensen telefoon krijgen... en niet kunnen inschatten hoeveel dat er dan daadwerkelijk zijn. Ze zagen één iemand bij een flat. Ze dachten, nou ja, dat is hem dan. Dan is het weer zo'n melding die, die meerdere... maar goed, het is er dan blijkbaar eentje. En ineens ontvouwde zich daar een gigantisch gebied... waar ze door anderen naartoe werden gewenkt. Van kom hier kijken, hier zijn ook mensen... En ze moesten elkaar loslaten om snel te kunnen handelen. Dus tegen het protocol in. De keuze maken om hulp te gaan verlenen. En te zien wat er dan allemaal nog meer aan hulp überhaupt nodig was.
Het mooiste zou zijn als je ook echt van het boek kan leren. In die zin dat je denkt, nou zo'n drama, dat kun je voorkomen een volgende keer. Je spreekt ook met Elko Dijkstra, die weet alles van crisisbeheersing. Die zegt dat kan niet, hè, je kunt geen garanties afgeven. Maar je moet wel proberen er alles aan te doen. Dus het is op een of andere manier toch wel mogelijk. Jij hebt te maken met een Shizo Satanic, geloof ik. Shizo Satanic, die ook een heel verhaal, moeten mensen zelf maar even lezen. Maar die, toch iemand die ook weer een dreiging uit.
Ja. Even tussendoor, ik heb niet met Elko Dijkstra zelf gesproken. Ik citeer hem vanuit zijn bijdrage aan Nieuwsuur, volgens mij.
Maar hij roept dat eventjes, maar dan heb je dus inderdaad... het is bijna te voorkomen. Dan zie je dat er toch weer mensen zijn die bedreigingen uit... en dat de politie daar niet meteen adequaat op reageert.
Ja.
Wat vind je ervan?
Nou ja, daardoor zie je hoe moeilijk het eigenlijk is... om hier een passend antwoord op te geven waar... Kijk, we willen natuurlijk allemaal het gevoel hebben dat we hier veilig zijn... dat er nooit iets mis kan gaan in... er worden er allerlei nu door instanties wetten en regels afgesproken... en dingen worden aangescherpt. En zelf kwam ik dan tijdens mijn onderzoek die Shizo Satanic tegen. Iemand die op YouTube postte dat hij... dat Tristan zijn grote held was. En hij deed verwijzingen naar een plaats en naar een school. En naar een schoolreisje. En toen ik daar aangifte van deed, bleek dus dat de politie minstens een maand nodig had.
Ja.
Om eigenlijk te kunnen achterhalen wie die jongen is. En daarna dat hij niet dreigend genoeg was om hem aan te kunnen pakken. Dus je ziet eigenlijk hoe onmachtig het systeem alsnog is als er echt iets gebeurt.
Daarom zijn die laatste pagina's ook nog behoorlijk intrigerend. En sowieso, het is natuurlijk geschiedschrijving... maar het is ook een spannend verhaal. Het heet Het drama van Alphen, geschreven door Ivo van Woerden. Hartelijk dank.
Graag gedaan. Hij zegt dus een